Goedenavond, beste vrienden. We zijn enige weken afwezig geweest in verband met vakantie. Blij dat er toch nog elke week een uitzending kon zijn. Maar nu zijn we dan weer terug en willen we ook verder gaan met waar we mee begonnen zijn. Enige weken geleden met de behandeling van artikel 26 van onze Nederlandse geloofsbelijdenis. Waarin het gaat over de enige voorbidding die er is. Door de Heere Jezus Christus als de enige middelaar. Ik lees met u een stukje eerst uit 1 Timotheus 2, daarvan de versen 1 tot en met 7. Ik vermaan dan voor alle dingen dat gedaan worden, smekingen, gebeden, voorbiddingen, dankzeggingen voor alle mensen, voor koningen en allen die in hoogheid zijn, opdat wij een gerust en stil leven mogen leiden. In alle godzaligheid en eerbaarheid. Want dat is goed en aangenaam voor God onze zaligmaker. Welke wil dat alle mensen zalig worden en tot kennis der waarheid komen. Want er is één God, er is ook één middelaar Gods en der mensen, de mens Christus Jezus, die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor allen, zijnde de getuigenis te zijner tijd. Waartoe ik gesteld ben, een prediker en apostel. Ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet. Een leraar der heidenen in geloof en waarheid. Tot zover, en ik lees ook een stukje uit artikel 26, waar het gaat over de macht enzovoort van de voorbidder. En zo bij een zoeken die macht en aanzien heeft, wie is er die daarvan zoveel heeft als degene die gezeten is ter rechterhand van zijn vader? En die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En wie zal eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde zonen Gods? Zo is dan alleen door een mistrouwen dit gebruik ingevoerd, dat men de heiligen onteert in plaats van die te eren, doende hetgeen zij nooit gedaan nog begeerd hebben, maar hebben het volstandig en volgens hun schuldige plicht verworpen, als blijkt uit hun geschriften. En hier moet men niet voorbrengen dat wij het niet waardig zijn, want het heeft hier de mening niet dat wij onze gebeden op onze waardigheid zouden voordragen, maar alleen op de uitnemendheid en waardigheid van onze Heer Jezus Christus, wiens rechtvaardigheid de onze is, door het geloof. Daarom, de apostel, willende deze onze vrees, of veel meer dat mistrouwen van ons nemen, zegt ons dat Jezus Christus zijn broederen in alles gelijk geworden is, omdat hij een barmhartig en een getrouw hoge priester zou zijn, om de zonden des volks te verzoenen, want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden, te hulp komen, enzovoort. Verder gaan we de volgende keer met leven en welzijn, met deze dit mooie onderwerp en dit artikel van onze geloofsbelijdenis. Maar we gaan nu eerst even kijken wat we tot nu toe hebben gelezen. Dit is een middelaar die wij nodig hebben, u en ik, die beide partijen, God aan de ene kant en de zondaar aan de andere kant, bij elkaar brengt. De beledigde partij, God, en de schuldige partij, de mens. Maar de middelaar doet dat niet in de hoop dat een van beide partijen iets toe zal geven, om het zomaar eens uit te drukken. God zal wat van zijn gerechtigheid niets laten varen. En de mens moet door een beter leven, maar wat meer naar God toeschuiven, zo wordt ook wel gedacht. Nee, ook dat niet. Want dit is juist de kwestie, God kan van zijn eis en zijn wet niets afdoen, want die is heilig en goed. Hij kan niet tot de zonde naderen dan in heilige toren. Zijn naderen tot de mens zou de mens het leven kosten. Want God is toch de partij die beledigd is. En aan de andere kant, aan de kant van de schuldige partij, ligt dat anders. Het probleem is dat dat die mens ook geen enkele toenadering tot God wil van nature. Dat is dus een probleem. Hij heeft juist gebroken met God. Hij is van God afgevallen. De val in het paradijs is niet een ongelukje geweest, en zelfs niet een groot ongeluk, zoals we in het duister per ongeluk kunnen vallen over een steen of erger. Nee, zijn val, Adams val, is afval. Moed en vrijwillig wendt hij zich van zijn maker af. En sindsdien is het zijn bestaan, wijk van mij, want aan de kennis overwegen heb ik geen lust. Dat zegt Job 21. De middelaar zien we daarom in een moeilijke positie. Enerzijds is daar God, gekrenkt in al zijn deugden, anderzijds de mens die van nature een verklaarde vijand van God is. Op welke wijze moet dit zo opgelost worden dat God in zijn recht onaangetast blijft en de schuld betaald wordt? De wet bovendien vervuld wordt, en anderzijds die mens, die revolutionair, die afvallige, die vijand, niet verloren gaat, maar zelfs behouden wordt. Ja, met God wordt verzoend. Ja, dat die mens zelfs God weer gaat liefkrijgen en gehoorzamen. Ja, zelfs straks in een eeuwige en ongestoorde gemeenschap met die God zal leven. Wie kan dat voor elkaar krijgen, menselijkerwijs gesproken? Wel nu, onze Nederlandse geloofsbelijdenis geeft het antwoord als volgt. Indien wij nu een andere middelaar zoeken moesten die ons goedgunstig waren, wie zouden wij kunnen vinden dan Hij die ons bemint? Wie zouden wij kunnen vinden die ons meer beminde dan Hij die zijn leven voor ons gelaten heeft, ook toen wij zijn vijanden waren? Romeinen 5. Het is dus zijn liefde, waardoor dat ontzaglijke vraagstuk wordt opgelost. Want Christus heeft Gods recht allereerst lief, en hij zal dat voldoening geven. Hij heeft Gods wil lief, die zal hij dus gehoorzamen. Dat kost hem zijn leven, zijn bloed, want hij zal de straf op de zonde ook dragen, en dat zal hem het leven kosten. De straf op de zonde is namelijk de dood. En dat allereerst uit ware liefde tot zijn vader, tegen wie de mens het waagde in boosheid op te staan. Maar die liefdestroom beweegt zich nu ook naar de andere partij, die afvallige, die schuldige partij. Hij gaf zijn leven voor vijanden, En laten we dan niet zeggen, hij dacht aan zijn lieve volk. Alles er op zichzelf waar, we zouden kunnen denken aan iets van genegenheid en liefde in de zijnen. Een aantrekkelijkheid in de zijnen. Nee, er was niets wat die goddelijke liefde opriep of wakker maakte. Hier valt alle nadruk op zijn liefde tot de zijnen, nog eens toen wij zijn vijanden waren. Daarbij mogen we niet vergeten dat dat volk van goddelozen dus de van eeuwigheid uitverkorenen zijn, de gegevenen van de Vader, wordt dus ook al genoemd. De Vader heeft de zijnen aan de Zoon gegeven, opdat die Zoon hen zou zaligen, zou bewaren en straks zou opwekken ten uiterste dagen, zoals Johannes 6 dat uitlegt. De Zoon bidt volgens het hoge priesterlijke gebed voor degenen die de Vader hem gegeven heeft. Maar het handelt dus niet om een elite groep, een keurgroep. Wel om uitverkorenen, maar niet om iets in zichzelf. Het handelt niet om mensen die in en van zichzelf een streepje voor hebben. Nee, ook de uitverkorenen zijn vijanden van nature. Want, zegt Romeinen 3, er is geen onderscheid. Want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Dat leest u na in Romeinen 3. Juist de zijnen, de uitverkorenen, leren zichzelf dan ook kennen als vijanden. De wereld of de uiterlijke godsdienst leert zich als zodanig niet kennen. De vrome godsdienst is ook niet. Die gehuld is in een kleed van eigen maaksel. Maar Paulus en zijn geestelijke familie hoort u aldus spreken toen wij nog vijanden waren. Mocht er dus in ons hart de bange vraag rijzen of ik me niet bedrieg, of ik toch werkelijk mag behoren bij dat gelukkige volk, dan hebben we hier een toetssteen. Leerden we onszelf als een zondaar kennen. Enerzijds wordt ons dan de mogelijkheid tot zalig worden ontnomen, in eigen kracht. Anderzijds blijft er niets anders over dan een wonder. Als het nog goed komt, dan moet er een wonder gebeuren. Wel nu, voor zulk een wordt het werk en de persoon van de Heer Jezus Christus een wonder. Namelijk als hij zich door woord en geest aan een verloren mens laat zien. Immers spreekt Paulus niet alleen van een vijandschap in het eertijds, ook in het heden ervaart Gods kind dit. Het bedenken van het vlees, de oude mens is immers vijandschap tegen God. En het besef daarvan doet klagen, maar hoe het ook zij, Christus wordt er des te aanbiddelijker door. Zijn liefdeswerk daarboven, zet dat eens naast mijn werken hier beneden. Maar even terug naar ons geloofsartikel. Het harde, vijandige hart is zo hard dat er slechts één middel is om het te verbreken. En het voor de Heere in te winnen. Dat is goddelijke liefde. En daardoor, door die liefde, ingestort in het hart, komt er iets dat er tevoren niet was, wederliefde, liefde tot de Heere. Die liefde is altijd wederliefde, een reactie op zijn liefde, een vrucht van zijn liefde. We krijgen God weer op het oog, er komt een verlangen naar die God, men wil de weg bewandelen tot God. Maar nu lezen we dat er geen weg is tot God dan door de middelaar en voorspraak, Jezus Christus, de rechtvaardige. Wat wordt dan bewonderd dat er een weg is, een verse en een levende weg. De belijdenis spreekt ook over Christus' macht, ze hebben het gelezen. Hè? Daarbij vallen de heiligen in het niet en kunnen geen middelaarsfunctie uitoefenen zoals de Romeinse kerk ons wil doen geloven. Ik las bij dominee Tucker in zijn verklaring van de Nederlandse geloofsbelijdenis het volgende. Wie toch heeft zoveel macht en aanzien als hij? Welke heilige die op aarde is, heeft macht? Welke heilige die in de hemel is, heeft die macht om mij te redden? En iemand die zoveel macht en aanzien heeft in de hemel en op de aarde, die kan met zijn voorbeden zo ontzaggelijk veel doen. En waarom zouden we dan een andere voorbeden zoeken dan hem die al die macht heeft? Die wel die macht heeft. Er is één met erg veel macht, alle macht in hemel en op aarde. Wie zal er eerder verhoord worden dan de eigen welbeminde Zoon van God? En daarom vervolgt dominee Tucker, laat toch af van alle schepselen, zelfs al waren het de heiligen, om van hen de voorbeden te vragen. Hebben die heiligen aanbidding aanvaard toen zij op de aarde waren? Dat hebben ze altijd verworpen. Daarmee onteert men de heiligen. Men onteert ze. En dat het ergste is, men mistrouwt Christus. Men wantrouwt hem. Hij is toch de enige, men passeert hem. En we lazen ook moet men hier niet aanvoeren dat men de voorbeden niet waardig zou zijn. Dat is ook zo, die zijn we niet waardig. Maar het gaat nu niet om onze waardigheid en onze onwaardigheid, maar om de macht en de gewilligheid van de Heer Jezus Christus. Dat is wat het artikel vanavond ons heeft gezegd. Een heel groot deel van artikel 26 is gewijd aan ernstige oproepen om die middelaar en voorspraak te zoeken en te benodigen. God geeft zijn gaven niet om ermee te rentenieren, maar om er werkzaam mee te zijn. Is er dat contact met de hemel? Is er een zoeken van de Heere? Is er het begeren van deze dingen te mogen kennen, de middelaar te mogen kennen persoonlijk? Is er het begaan van die ene door God gelegde, geopende weg? Gods kind zal eerlijk moeten belijden dat hij vanwege zijn natuurlijk bestaan God zo gemakkelijk aan zijn plaats laat. Daarom moet de oproep vanuit dit artikel, wat we nu lezen, op Gods woord gegrond ons ernstig aansporen. Juist Gods kind moet aangespoord worden. Moet er woord en geest getrokken, bemoedigd en verlevendigd worden. Omdat juist hij meer en meer leert wie hij is en blijft. Dus deze les, geen toegang tot God dan door Christus, is een doorgaande les. Dat er een middelaar is, wordt groter en groter wonder, de zaligheid van die weg aanbiddelijk. En het is een van God gegeven weg, ook dat willen we nog overdenken de volgende keer. God zelf heeft die weg geopend, voor een middelaar gezorgd. Wat is het groot dat wij rechtstreeks tot deze middelaar mogen gaan, zonder omwegen. Hij noemt zichzelf de weg. En dat is de Vader die hem die weg ook wijst. De zondaar, hè? De Vader wijst ook die weg. En dat betekent dat we door het geloof in Christus ook de Vader moeten leren vertrouwen, dat Hij een waarmaker is van zijn woord, namelijk dat goddelozen worden gerechtvaardigd. Een enkele zondaar die tot de Here nadert in het geloof in de Here Jezus Christus zal beschaamd worden, omdat de Here Jezus een waarachtige middelaar is, maar ook omdat God het waarachtig meent. En die middelaar, die koning, is van Israëls God immers gegeven. Geen wantrouwen naar de Here toe, ook al leren we nog steeds weer dat we tegen God gezondigd hebben. Maar die weg, die middelaar, die voorbidder, die blijft. Mogen we dan vragen, Heer Jezus, bid voor ons? Ja, dat mogen wij doen. Bid voor ons, Heer Jezus. Ik heb het ook al meegemaakt, toen we in Nijmegen woonden, dat Roomse mensen, de buren ook, de moeders van vriendjes van ons, dat die baden tot de heiligen. Als er iets kwijt was bijvoorbeeld, dan wisten ze precies bij welke heiligen ze moesten zijn om het weer terug te vinden. Maar dat is echt een voorbijgaan aan de Heere Jezus Christus. Want je kunt deze middelaar ook voor deze kleine, ogenschijnlijk dagelijkse dingen gebruiken. Als je naar hem toe gaat, Heere, helpt u mij, hierin, daarin. Gedenk aan mij. Maar zeker ook als het gaat over de weg naar God. De verzoening met de Allerhoogste. Het kwijtraken van je schuld. En een kind van God worden. Er is er één die dat voor elkaar krijgt. En hij werkt door woord en geest. Er worden in het artikel dat we nu aan het lezen zijn, dat we volgende week ook nog verder willen lezen, een paar teksten genoemd uit Hebreeën. En dat gaat door het woord en door de kracht van de Heilige Geest, dat wij op onze knieën terechtkomen. En de middelaar Gods in het geloof aanbidden. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade. Om daar geholpen te worden, ter bekwame tijd, om genade te vinden. En hij geeft het zo gaarne. Zou hij, die zijn leven gaf aan het kruis, zou hij, nu hij boven aan de rechterhand van de Vader zit, zou hij nu veranderd zijn? Zou er geen liefde meer in zijn hart zijn? Laten we goed beseffen wat de apostel ook zegt, Christus Jezus, gisteren en heden dezelfde, tot in der eeuwigheid. Mogen we hem zo leren kennen, en ook meer en meer. We zullen samen nog hem aanroepen, want dat is ook een heerlijk woord uit de schriften. Verschillende plaatsen kunnen we het vinden. En het zal zijn dat een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, het is uw naam, Heer Jezus, zalig zal worden. U bent degene die de zaligheid verwierf. Maar u bent ook degene die doet delen in die zaligheid. Die zorgt voor de vrucht, voor het eeuwige leven. Maar ook voor de weg waarin wij dat eeuwige leven deelachtig worden, namelijk het geloof. Want u bent niet alleen vol liefde, maar ook vol macht. En u werkt dat door de eenvoudigste middelen, zoals woord, de woordverkondiging, een preek, het lezen van uw woord. En als de geest daarmee gepaard is, en daar bidden we dan ook om, Heere, dat die Heilige Geest ons ook mogen gegeven worden. Want u, o Heilige Geest, bent het toch die Christus verheerlijkt in de harten. U bent toch degene die ons vernedert aan onze kant, maar alles opdat Christus verheerlijkt en groot gemaakt zou worden. Ja, ook door ons, door u aan te roepen als zondaar zijnde, onmogelijk aan onze kant, en toch vluchten naar hem, bidden, vragen, worstelen, en weten dat het niet te vergeefs is, want u bent een waarmaker van uw woord. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Heb dank voor deze avond weer, ga zo verder met ons, ook de hele gemeente, ook daar waar moeite en zorgen zijn, ontfermt u zich over ons allen. En dat we elkaar volgende week op deze manier weer mogen ontmoeten. Vergeef genadig onze zonden, Heere, en hoor ons gebed nog, om Jezus wil. Amen. Weer hartelijk bedankt voor het luisteren en we hopen weer tot een volgende keer.
In hart drie in vuur.